Vanmorgen hebben wij gezien, hopelijk, dat na de dood en opstanding van Christus inderdaad het koninkrijk werd opgericht, echter niet aan Israël. Of anders gezegd, het koninkrijk kwam tot stand, want er was de koning, maar in plaats van dat het onmiddellijk geopenbaard werd in de wereld, werd het in plaats daarvan verborgen en kwam het terecht bij wat wij dan sindsdien de gemeente noemen. Een van de schriftplaatsen die ik in dat verband natuurlijk had moeten noemen, maar die ik vergeten was, was die mooie schriftplaats uit Lucas 19, om nou maar eens even iets te noemen, Lucas 19. De meeste uur zullen dat verhaal uit mijn mond al eens gehoord hebben, want in Lucas 19 vinden wij dat er staat in vers 11, en als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij, dat is de Heer Jezus, omdat hij nabij Jeruzalem was. En wat zou je daar nou moeten doen in Jeruzalem? Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon des mensen, wat zou je nou moeten doen in Jeruzalem? Zijn koninkrijk oprichten, dat is het meest voor de hand liggend. Maar er staat er, hij voegde daarbij in zijn gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, je zou ook kunnen lezen, omdat hij weliswaar nabij Jeruzalem was, maar het koninkrijk zal niet terstond openbaar worden, en daarom sprak hij niet in klare taal daarover, maar in de vorm van een gelijkenis. We weten nog genoeg inmiddels, maar ik lees wel even door. Er staat, oh, hij voegde daarbij een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden, leuk hè, hij was nabij Jeruzalem, en zij meenden op grond daarvan dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Ik wijs er maar even op dat koninkrijk Gods dus inderdaad openbaar zou moeten worden. Dat zeg ik voor diegenen die menen dat de term koninkrijk Gods slechts gebruikt wordt voor een verborgen koninkrijk. Dat is niet waar. Koninkrijk Gods zou terstond openbaar worden. Dat zou gekund hebben. In ieder geval, zij dachten dat. Maar in plaats daarvan vertelt de Heer een gelijkenis. Die begint met een zeker welgeboren man. Dat is namelijk de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David. Die is behoorlijk welgeboren. Ik trouwens ook, dat zegt mijn naam, hè? Albert, dat betekent, welgeboren betekent dat, hè? Van adel geboren, jazeker. Hè? Ja. Maar dit was echt welgeboren man, en die reisde in een ver land, dat is erg ver weg, het is namelijk de hemel. Toch, daar gaat het toch om. Om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Leuk hè, en dan weder te keren, dat is waar we het vanmorgen dus over hadden. Hij gaat heen om een koninkrijk te ontvangen en als hij dan weder komt, dan blijkt het koninkrijk ook mee weder te komen, want er blijkt uit het einde van deze gelijkenis. Dan blijkt deze heer inderdaad zijn koninkrijk gevestigd te hebben en het eindigt dan ook in vers 27 met, doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze voor mij dood. Dat is wat anders dan op de jongste dag, want er staan de doden voor God. Hier worden levende mensen gedood in plaats van de doden levend gemaakt worden. Dit gaat niet over de jongste dag, maar in tegendeel, het gaat over de volgende bedeling. Namelijk, het gaat over de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. En let even op de uitdrukking in vers 11. Zij meenden, dat betekent dat ze ernaast zaten natuurlijk. Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En ik lees maar nou even wat er niet staat. Er staat dus niet, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou komen. Of zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou worden opgericht. Mochten ze dat gemeend hebben, dan zaten ze wel goed. Hangt er vanaf wat je onder de uitdrukking nu verstaat. Maar niettemin, dat zou correct geweest zijn, want het koninkrijk zou terstond worden opgericht. Maar het zou niet terstond openbaar worden. En als het dus niet terstond zou openbaar worden, dan zou het terstond verborgen blijven. Want, Lucas 17 vers 21, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. En dat staat hier dus ook. Precies dezelfde gedachte. Zij meenden dat het zou openbaar worden, maar in tegendeel, het zou niet openbaar worden, maar in plaats daarvan verborgen blijven. En de gelijkenis over de ponden, die we hier voor ons hebben dan, spreekt natuurlijk over de tegenwoordige bedeling. Waarin de gelovigen, zij die zich aan de Heer hebben onderworpen, zij die wel gewild hebben dat die koning zou zijn, waarin de gelovigen dus bepaalde verantwoordelijkheden dragen, een pond hebben ontvangen, en voor het goede beheer, de goede bewaring van dat kleine pond, of zelfs pand, daarvoor eventueel beloning zullen ontvangen wanneer het koninkrijk openbaar wordt in de toekomst. Uiteraard, want daar gaat dit allemaal over. En als we het over een ander volk hebben, zou ik ook nog een ander schriftgedeelte moeten noemen. Dat is de gelijkenis van die ontrouwe dienstknechten in die wijngaard, waarvan gezegd wordt dat zij de vruchten van de wijngaard niet inleverden. De wijngaard bracht dus voor de eigenaar van de wijngaard geen vrucht op. En toen stelde de heer de vraag, wat zal de heer van die wijngaard nu met deze dienstknechten doen? En dan krijgt hij als antwoord, die heer zal hen een kwade dood aandoen. Letterlijk staat er gewoon, hij zal hen verloren doen gaan, maar goed. En dat zegt de beaamte heer ook en zegt inderdaad, want die heer zal die wijngaard geven aan anderen, aan andere landlieden, aan een ander volk, want dat is precies wat er gebeurd is. En die zouden die wijngaard wel beheren en die zou vrucht brengen op zijn tijd. En dat spreekt erover dat de zaligheid zou worden weggenomen en gegeven worden aan de heidenen. Juist, nou zat ik inmiddels alweer in Handelingen 28. En laat ik daar dan nog even naartoe gaan. Handelingen 28... waar de apostel Paulus in Rome is, in zijn gevangenis feitelijk. En dan lees ik vanaf vers 21, maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschap of gesproken, maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Nou is dat het kenmerk van elke sekte natuurlijk. Dat hij overal tegengesproken wordt, maar het is natuurlijk leuk zo, als het er zo staat, hè. Ze willen het wel eens horen, want het is bekend dat het tegengesproken wordt. Nou, is het de enige positieve gedachte die erin steekt, is dat men toch de moeite neemt om dan toch nog aan Paulus zelf te gaan vragen hoe het eigenlijk zit, in plaats van het van anderen te horen. Het is altijd erg verstandig om het bij de bron zelf na te vragen, en dat doen deze mensen dan ook per slotverrekening. Wij beginnen wel van u te horen wat gij gevoelt, want zeggen ze, we hebben alleen gehoord dat er tegengesproken wordt, dus vertel nou eerst zelf je verhaal maar eens. En dan staat er, als ze hem een dag gesteld hadden, vers 23, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat wil zeggen in de plaats waar hij woonde, en de plaats waar hij woonde was zijn eigen gehuurde woning waarin hij overigens gevangen zat, en het was dus zijn gevangenis, dus ze kwamen bij hem in zijn gevangenis, toch? Volgt u toch zo gauw even, hè? Ze kwamen bij hem in zijn gevangenis, want het was die woonplaats. En dan staat er, den welken, dat wil zeggen, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Paulus legde hem het koninkrijk Gods uit. Nou moet u goed luisteren, daar valt helemaal niks aan uit te leggen aan een Jood. Wat valt er nou uit te leggen van het koninkrijk Gods aan de Jood? Dat is toch zo simpel als wat, dat het aan het huis van David een zaad verwekt zou worden. Die zou voor altijd op de troon zitten en dat zaad is verschenen en dat is het dan. Dat is helemaal niks moeilijks aan, daar valt ook niks aan uit te leggen. Dat is een zeer simpele zaak. Het probleem is dat sommigen het menen te moeten uitleggen en dan wordt het zo ingewikkeld van. Hè? Of niet? Ja, daar wordt het ingewikkeld van. Dan krijg je rare gedachten bij en dan ga je de dingen anders lezen dan dat ze er staan. Want iemand heeft uitgelegd dat er wat anders bedoeld wordt dan er staat en dat soort dingen meer. Maar je hoeft aan een Jood niet uit te leggen hoe het zit met Koninkrijk God. Zeker niet aan een orthodoxe. Of wel? Nou, je moet het alleen uitleggen als er nog iets anders mee aan de hand is dan dat wat in het Oude Testament zo zonder meer rechtstreeks gezegd wordt. En er is ook wat anders mee aan de hand, want wat er mee aan de hand is, is dat het aanvankelijk een verborgen koninkrijk, een geestelijk koninkrijk zou zijn, zonder uiteraard gelaat. En dat moest eraan uitgelegd worden. Dat het koninkrijk kwam zonder uiterlijk gelaat. En dat het koninkrijk in zijn eerste verschijning niet gebonden was aan Jeruzalem of aan een zichtbare troon van David op aarde. Maar het was gebonden aan hem die op de troon zat, wel niet op aarde maar in de hemel. En dat moest uitgelegd worden. Dat is dat verhaal van die schriftgeleerde die in het koninkrijk Gods was onderwezen uit Matthäus 13, de achtergelijkenis. Die uit zijn schat en dus uit de schrift voortbrengt nieuwe en oude dingen. En in die volgorde. Nou, die tekst hebben we natuurlijk al aangehaald. Maar hier gaat het om het precies hetzelfde. Hier is iemand die in het Koninkrijk Gods is onderwezen. Met name Paulus. En hij onderwijst deze schriftgeleerden, deze Joodse vertegenwoordigers, deze onderwijst hij in het Koninkrijk Gods. Hij legt het hun uit. Wat legt hij hun uit? Dat Koninkrijk Gods uiteraard een verborgen koninkrijk zou zijn aanvankelijk, omdat de koning door de hemel ontvangen zou moeten worden tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan gesproken is door de profeten van alle eeuw. Dat was dus weer een keer Handelingen 13. Dat werd uitgelegd gewoon. Nou. Dus, als ze hem een dag gesteld hadden, vers 23, kwamen er velen in zijn woonplaats aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Namelijk, hij probeerde hen te bewegen om te geloven dat Jezus de koning was of is van het koninkrijk Gods. Dat Jezus de beloofde zaad van David en Abraham is, maar tegelijkertijd ook de zoon en zelfs zaad is van God. En dat deze Jezus gezeten is op de troon, weliswaar niet in Jeruzalem, maar dan toch zeker aan de rechterhand van zijn vader in de hoogste hemel, zegt de Hebreeënbrief. Want dat is wat Paulus heeft uit te leggen. Precies zoals de Hebreeënbrief opent. Die zegt, hoe is het nou met Jezus? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Na alle profeten is uiteindelijk die Zoon verschenen. Maar nou is de vraag, waar is hij dan? En het antwoord is, wel, de Heere heeft tot de Heere van David gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot de voetbank uw voeten. Kortom, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, omdat hij uitnemender naam geërfd heeft boven de engelen. Hoewel hij mens was, heeft hij naam geërfd boven de engelen, eenvoudig omdat hij ook God is. En op grond van die erfenis zit hij in de hemel op de troon. En iemand die in de hemel op de troon zit en dat koninkrijk in de hemel serieus neemt, die zal ongetwijfeld zijn koninkrijk vanuit de hemel uitbreiden naar dat wat lager is uiteraard. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En dus naar de aarde. Daar kun je dus op wachten, al duurt het dan 2000 L. Nou ja, vooruit dan. Het is 2000 jaar lopen, vooruit, dat is ook goed. Nou, hij probeerde hen dus te bewegen tot geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes, want de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. Zonder de wet, Romeinen 3 vers 21, maar hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Het is weliswaar niet hetzelfde als de wet, maar het is niet in strijd met de wet. Het komt niet door de wet tot stand, maar het is wel de vervulling van de wet. En daar gaat het maar om. Dus uit de wet van Mozes en uit de profeten wordt dit gedaan. Precies zoals de Heer Jezus zelf gelijksoortige dingen uitlegde aan de Emmausgangers. Want daar ging het om precies hetzelfde. Dat zij zouden geloven dat diezelfde Jezus de koning was die Israël zou verlossen. Maar dat hebben we van de week al aangehaald. Dus hij poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten. Van 's morgens vroeg tot de avond toe. Dat deed hij er niet zo lang over, denk ik wel eens. Want wij hebben het wel eens veel langer geprobeerd. En geprobeerd gedaan. Van 's morgens vroeg tot 's morgens nog iets vroeger. Als je er één keer over de praat raakt, het is geweldig. En zeker als mensen dan naar luisteren willen. Als openstaan voor de Bijbelse waarheden, dan hou je dat 24 uur vol als het moet. En ik weet waarover ik het heb, dat kan heel goed. Nou, laat maar zitten. Maar dan staat er, en sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Want u weet dat waar de Heer verschijnt, en zeker waar zijn woord verschijnt, daar ontstaat tweedracht. Scheiding. Natuurlijk, wie niet voor is, is tegen. Wie niet in het licht is, is in de duisternis. Enzovoort. Men kan niet twee heren dienen. Je hoort of bij het ene koninkrijk of bij het andere koninkrijk. En in sommige gevallen loopt de scheiding niet tussen mensen door, maar zelfs dwars door mensen individueel heen. Denk daar maar eens over na. Maar niettemin, scheiding. Verdeeldheid. Er zijn mensen die zeggen, ja, die boodschap die jullie prediken brengt zoveel verdeeldheid. Wel, dat doet ons pijn als het gezegd wordt. Sterker nog, het doet ons pijn ook als het niet gezegd wordt, want we weten dat het zo is. Het is erg genoeg. Maar niettemin, er is niks anders. We hebben ook geen andere boodschap, we hebben ook geen andere keuze. We hebben geen boodschap die mensen met elkaar verbindt. de mens in het algemeen. We hebben alleen een boodschap die scheiding maakt tussen hen die in de duisternis wensen te blijven en het onder het oordeel willen leven, die de duisternis hebben liever dan het licht. En aan de andere kant, zij die kiezen voor dat licht en willen wandelen in het licht. En in het licht is eenheid en onder de duisternis is niet die andere eenheid, hoor, mocht u dat soms denken. In de duisternis is überhaupt overal, waar je ook komt, verdeeldheid. En wie zich van die verdeeldheid in de duisternis afzondert en gaat tot het licht, die zal daar, slechts daar, eenheid kunnen vinden. Ik bedoel dit, mocht u zeggen, nou in dat licht, daar zie je ook nogal wat verdeeldheid, dan zeg ik, dat kan wel zijn, maar in ieder geval dan minder verdeeldheid dan in de duisternis. Dat vind ik wel genoeg voorlopig. Maar verdeeldheid komt er. Sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En in de evangelie lezen we ook steeds dat waar de Heer verschijnt, daar ontstond onenigheid. Nou, en dan staat er, en tegen elkander oneens zijnde, dus, scheiden zij, dus. En wel naar aanleiding van het voorlezen van een tekst uit de Bijbel. Niet naar aanleiding van een verklaring die Paulus geeft, maar naar aanleiding van het voorlezen van een tekst uit de Bijbel. Want het woord brengt scheiding. Hebben ze u nooit verteld dat het woord voorgesteld wordt door een tweesnijdend scherp? Zwaard. Wat moet je dan met een zwaard doen? Eenheid maken? Nee, stukken verdelen. Scheiding maken waar die gemaakt moet worden. Dat is wat het woord doet. Dat staat hier ook. Want Paulus heeft dit ene woord gezegd, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben ze zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet te enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Dat betekent dus dat ook, dat net als dat de Heer Jezus deze profetie uit Jesaja 6 aanhaalde in Matthäus 13, dat ook Paulus dit doet nu hier in Handelingen 28 met dezelfde strekking, namelijk dat Israël wel zou horen, maar niet verstaan enzovoorts. Ze hadden hier in ieder geval een hele dag geluisterd naar een explicatie, naar een uitleg aangaande het Koninkrijk Gods, maar er zijn er gewoon niet die tegenspreken of tegenargumentatie hebben. Ze geloven het gewoon niet, de Staten. Sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Over discussie wordt niet eens gesproken. Het gaat erom of men het aanvaarden wil of niet. De argumentatie blijft volledig achterwege. En er staat er dat zij dat dus niet wilden geloven. En dan zegt de apostel, het zij u dan bekend. En dan volgt ongetwijfeld de gehele samenvatting van die uitleg aangaande het Koninkrijk Gods. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. Maar begrijp je me goed, het onderwerp was het Koninkrijk Gods. En hier wordt het genoemd de zaligheid Gods. Maar u wilt toch niet beweren dat het Koninkrijk geen zaligheid zou zijn? Het Koninkrijk is namelijk zaligheid. En andersom, je kunt alleen zalig worden als je het Koninkrijk binnengaat. Buiten het Koninkrijk is geen zaligheid. Met andere woorden, deze term zaligheid Gods is hier in elk geval synoniem met het Koninkrijk Gods uit vers 23. En dus kun je lezen, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. Maar je kunt net zo goed lezen, het zij u dan bekend dat het Koninkrijk Gods aan de heidenen gezonden is. Want het is in de praktijk precies hetzelfde. Het woord is anders, maar de praktijk is volstrekt hetzelfde. Het woord Koninkrijk betekent wat anders dan zaligheid, maar in de praktijk is er geen verschil. Daar gaat het maar om. Want dat zaligheid de heidenen gezonden was, was eigenlijk op zich als zaligheid niks nieuws, want het was altijd al mogelijk dat heidenen zalig werden. Daar is niks bijzonders aan. Maar gaat er nu om dat wat aan de Joden beloofd was, gegeven werd aan de heidenen. Nou, wat was er dan aan de Joden beloofd? Zaligheid? Ja, Koninkrijk, want daar ging het om. Maar dat Koninkrijk werd gegeven niet aan Joden, niet aan Israël, maar aan de heidenen. De enige opmerking die ik erbij moet plaatsen, dat had ik al moeten doen eigenlijk aan aanleiding van Romeinen 11, dat is dat tot die heidenen wel degelijk ook Israëlieten gerekend moeten worden. Dat vinden zij niet leuk, maar daar gaat het niet over. Want als Israël verstrooid wordt onder de heidenen, en leeft te midden van de heidense volken, zoals het in principe vandaag nog steeds is, dan betekent dat dat als de zaligheid gezonden wordt aan de heidenen, wordt het net zo goed gezonden tot de Joden. Maar niet omdat zij Joden zijn. Ze hebben geen enkel voorrecht. Ze worden niet gerekend als volk van God. Ze staan op dezelfde positie als heidenen, want daarom heeft God hen ook verstrooid onder de heidenen. Zij zijn van Ammi, mijn volk, Hosea 2 en 1, geworden tot Lo-Ammi, niet mijn volk. Maar Lo-Ammi is een term waarmee alle heidenen worden aangeduid. Volgens Romeinen 9, voor degene die dat later uitwensen te zoeken. Lo-Ammi zijn alle heidenen. Maar Israël was Ammi, mijn volk, maar het werd tot niet-godvolk en kwam op hetzelfde niveau te staan als de heidenen. Op een ander niveau is het zelfs nog zo dat het lager staat dan de heidenen. Maar dan hebben we het over andere dingen. Ja, ja. Zo is het echt. Maar goed, daar ga ik nog niet op in. Dan gaan we om het principe dat de bevoorrechte positie van de Joden of van Israël hier officieel wordt opgegeven. Het wordt hen ook officieel gezegd. Het gaat er niet om met ingang van wanneer het al gebeurd was. Of zou gebeuren, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat het hier officieel gezegd werd aan hen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Dat was dus al zo op het moment dat Paulus dit zegt. Dat zeg ik ook nadrukkelijk, want er staat niet, het zij u bekend dat de zaligheid Gods vanaf nu naar de heidenen gezonden wordt. Zo wordt het heel dikwijls gelezen, maar dat staat er niet. Het is geen toekomende tijd, het is tegenwoordige tijd. Paulus maakt bekend wat al lang gebeurd is. En wanneer het dan gezegd wordt, wanneer het bekendgemaakt wordt, maakt niks uit. God heeft het namelijk al lang gedaan. En heeft deze zaligheid gezonden naar de heidenen. En dat betekent dat de mensheid in het algemeen, waarbij en niemand een bijzondere positie inneemt, de mensheid in het algemeen deze zaligheid heeft ontvangen. Nou, ik moet zeggen, tot die mensheid is het gezonden. En alleen, en degene die geloven, gaan door geloof uiteraard het koninkrijk binnen. Eenvoudig omdat ze zich door geloof plaatsen onder de heerschappij van Christus. En dat is het hele verhaal. En hier wordt officieel gezegd. Datzelfde wat aan Israël beloofd was, daarvan wordt hier gezegd dat het officieel aan de heidenen gezonden is. Dat betekent dat vanaf dat moment ook inderdaad de heidenen deze boodschap zouden prediken. En dat dus inderdaad door lieden van belachelijke lippen tot Israël gesproken zou worden. Ja, ik bedoel niet in tongen deze keer, maar ik bedoel nou echt gewoon in het Fries of in het Gronings enzovoort. Nou ja, het kan niet schelen welke taal, maar in ieder geval niet in het Hebreeuws, niet in de talen Canaans, maar vanuit de heidenen wordt zelfs het evangelie gepredikt aan Israël. Niet altijd, want er zijn vandaag de dag nog steeds Joden die het evangelie prediken aan heidenen, natuurlijk. Het is niet uitsluitend zo, maar in het algemeen is het zo dat de Jood geen bijzondere positie inneemt hierin. En dan staat er, als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Zo liet hij hen achter, zo bleven ze over. En van Paulus staat dan, en Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Soms denk ik dat er staat, Paulus bleef 2000 ellen, maar dat kan natuurlijk niet. In zijn eigen gehuurde woning, maar het is precies hetzelfde hoor. En ontving allen die tot hem kwamen, want deze 2 jaar in zijn gevangenis zijn natuurlijk een type van de 2000 jaar van het verborgen koninkrijk. Gerekend vanaf de opstanding van Christus tot het moment dat het koninkrijk inderdaad weer gegeven wordt aan geen ander volk. Want het koninkrijk zal uiteindelijk aan geen ander volk overgelaten worden. En als hier staat dat het koninkrijk gegeven wordt aan de heidenen, dan weten we dus ook dat het daarna dan toch weer terug moet keren tot Israël. Goed. En dan staat er, hij bleef in zijn eigen gehuurde woning, ontving alle die tot hem kwamen. Dat is weer eens wat anders dan gaat uit in de hele wereld. Want dat deed hij nou net niet. Hij ging in het hart van de wereld zitten in Rome. Hij zat daar zelfs opgesloten, kon er geen stap buiten zetten, buiten zijn huis enzovoorts. Maar hij kon wel in vrijheid ontvangen degene die tot hem kwamen. Dat is ook de omgekeerde wereld, maar zo is het. Ze kwamen tot hem en aan hen predikte hij in zijn eigen woning het koninkrijk Gods en hij leerde van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd, zodat je maar beziet dat het koninkrijk Gods slechts gevonden wordt in de Heer Jezus Christus. Lees u dit vers nog maar eens even. Vers 31. Predikende het koninkrijk Gods, namelijk, en, maar dat is hetzelfde, hè, en lerende van de Heer Jezus Christus. Dat zijn geen twee dingen, maar dat is uiteraard hetzelfde. Hij leerde of predikte dat de Heere Jezus Christus de koning is van dat koninkrijk Gods. En dat een ieder die gaat, door geloof, tot deze Heere Jezus Christus, deel krijgt aan dit koninkrijk Gods. Wat in Israël niet te vinden is, in Jeruzalem niet. Maar wat wel degelijk gepredikt wordt aan de heidenen. En wat zich in feite bevindt in een ander Jeruzalem, ander Kanaan, ander Sion, namelijk in de hemel zelf. Dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. Waarna we ons dienen af te vragen wat dan de kenmerken zijn van dit verborgen koninkrijk waarvan wij deel uitmaken. Want daarmee zijn we terug op ons uitgangspunt, namelijk we zijn terug bij de tegenwoordige waarheid. Terug bij wat doet God eigenlijk in deze tegenwoordige eeuw. En eigenlijk moest zeggen, wat doet God in deze tegenwoordige bedeling? Een deel daarvan hebben wij al gezien. In de eerste plaats, noem ik nog maar even, in de eerste plaats, als we het hebben over Christus, wel, Christus zit aan Gods rechterhand. Dat is punt 1. Daar zit een heleboel aan vast, maar daar wou ik nu in ieder geval niet te diep op ingaan. Maar ik moet eigenlijk zeggen, dat als God wat doet, doet hij dat via Christus. En Christus is gezeten in dit verborgen koninkrijk, aan de rechterhand Gods in de hemel. Maar als wat, in welke hoedanigheid zit Christus aan de rechterhand Gods? Met andere woorden, wat is eigenlijk zijn werk? Wat is zijn functie? Hij is daar koning, maar dat wisten we al, en hoge priester? Dat kan niet, of wel? Ja, dat kan wel, zolang het maar niet onder de wet is. Zodat we meteen van de wet af zijn. Dat is het kortste argument wat ik ooit gehoord heb. He? Ja, hoor ik het ook eens van een ander, snap u? Nou goed, maar want onder de wet kun je niet koning en priester tegelijk zijn. Want voor onder de wet moet je voor koningschap afstammen van Juda. En voor priesterschap afstammen van Levi. En het gaat dus niet samen. Zo zit het nou eenmaal. Maar de Heer Jezus is koning en hoge priester naar de ordening niet van Aaron of van Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. En daarvan is bekend dat hij koning en priester gelijktijdig was. En dat in de dagen van Abraham. En ik hoop dat u zich herinnert het schema wat ik van de week op bord getekend heb. Ik heb geprobeerd te laten zien dat de bedeling waarin wij leven gebaseerd is op het verbond met Abraham. En dat de oprichting van het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, niet gebaseerd is op de wet, het Mosaïsch verbond, maar gebaseerd is op het Abrahamitisch verbond, wat later een toelichting kreeg via het Davidisch verbond. Maar niettemin gebaseerd op het verbond met Abraham. En toen God met Abraham het verbond sloot, toen verscheen daar Melchizedek, die brood en wijn voortbracht als de hoge priester enzovoorts. En u ziet dan dat ook in onze bedeling niet alleen gebaseerd is op het verbond met Abraham, maar bovendien dat onze bedeling ook verband houdt met het hoge priesterschap van Melchizedek, uiteraard. Want als we vragen wat Christus doet, of wat God doet in Christus, dan is het zo dat Christus gezeten is aan de rechterhand God in de hemel ontvangt hem tot de tijden enzovoorts. Maar in die tijd is hij in ieder geval de hoge priester en dus ook koning naar de ordening van Melchizedek. Ik moet er echter meteen bij zeggen dat in dit verband in de Bijbel nauwelijks over zijn koningschap gesproken wordt, maar dat grote nadruk wordt gelegd op zijn priesterschap. Dat koningschap, dat komt wel. Dat is daarna. Daar komt daarna klemtoon op te liggen. Maar opdat we vooral niet zouden vergeten dat Christus hoge priester is, komt op zijn hoge priesterschap de allergrootste nadruk te liggen in deze tegenwoordige bedeling. Denkt u daar maar eens over na. Kijk, we hebben nu al verschillende dagen gesproken over een koninkrijk wat beloofd en aangekondigd was. We hebben de kenmerken daarvan wat gezien. We hebben gezien wat er allemaal over gezegd was enzovoorts. En nou is de Heer verschenen en dan komt dat koninkrijk. Het is eerst verborgen, het wordt later geopenbaard. Maar één belangrijke waarheid met betrekking tot Christus is daarbij volkomen ondergesneeuwd. Wat een prachtige uitdrukking is in dit verband eigenlijk. Dat is dat hij priester is. Dat was ook beloofd. Dat hij niet alleen koning zou zijn, maar ook priester zou zijn. Herinnert u zich, hij zou niet alleen een paleis hebben of een troon, hij zou ook een huis bouwen voor de Heer. Dat is eigenlijk niet de taak van een koning, maar dat is eigenlijk de taak van een priester. Want zoals de koning de baas is in zijn paleis, zo is de hoge priester de baas in de tempel. Nou, En zo is het met Christus, die zou inderdaad een tempel bouwen en hij zou dat doen in zijn hoedanigheid van hoge priester en koning. Na de ordening van Melchizedek. En daarom, dit is een van de redenen waarom, waarom deze bedeling waarin wij leven bestaat. Om grote nadruk te leggen in de heilsgeschiedenis op het hoge priesterschap van Christus. Na de ordening van Melchizedek. Dat koningschap, daar wordt nog genoeg aandacht aan gegeven straks als het koninkrijk geopenbaard wordt. Daar is meer dan genoeg over gesproken. Maar in deze bedeling ligt nadruk op het priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Dat is niet te beschrijven zonder daarbij te spreken over een troon. Want als je priester bent na de ordening van Melchizedek, ben je dus ook koning en heb je een troon. Want deze priester zit dus op een troon, maar de nadruk ligt niet op zijn werk van heerschappij, maar de nadruk ligt op zijn werk van hoge priesterschap. En als ik het dan maar met eigen woorden zo verder mag vertellen, dan gaat het tamelijk snel. Dan moet ik zeggen dat de taak van de koning in principe bestaat uit het voortbrengen van recht, het recht spreken, het recht doen. En daar komt een zekere mate van geweld bij te pas. Zonder machtsmiddelen is het onmogelijk om koning te zijn. Ja, als iemand die een wet of regel overtreedt niet kunt bestraffen, dan kun je net zo goed die wet of regels niet maken, want er is toch niemand die zich eraan houdt. Dat werkt namelijk niet. Maar de taak van de koning zou zijn recht en orde, law and order of zoiets, tot stand te brengen. Ordnung muss sein, zeggen de Duitsers. Ik weet niet wat het betekent, zij ook niet geloof ik, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, nee, daar zullen we het niet over hebben. Maar in ieder geval, dat is wat de koning zou moeten doen. Maar wat de priester doet, is eigenlijk het tegenovergestelde. De koning zou rechtvaardig moeten straffen en maatregelen moeten nemen bij overtredingen van wetten of regels. De hoge priester doet het tegenovergestelde. De hoge priester is die man die verzoening doet voor de zonden des volks, staat er in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Maar hoe moet dat nou? Nou maakt iemand een overtreding en wat gebeurt er nou? Wordt er verzoening gedaan voor die overtreding of wordt er straf gegeven voor die overtreding? De hoge priester zou verzoening moeten doen en de koning zou straf moeten geven. Wat gebeurt er nou als we een koning en een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek? Het is tamelijk gecompliceerd, niet? De situatie komt wel hoor, in de 1000 jaren, zeer zeker wel. Maar ik moet u zeggen dat die situatie heel wat gecompliceerder is dan de situatie vandaag aan de dag. Omdat de Heer zich als koning verbergt. Dat wil zeggen dat hij dus niet maatregelen neemt om zijn wetten en regels en zijn orde in de wereld te handhaven. Dat doet hij juist niet. Hetgeen sommigen de gelegenheid geeft om dit gat in de markt op te vullen en zich dus bezig te houden met heerschappij. Bekend, hè? Nee, over die braamworst hebben we het al gehad, Fred. Maar dat was een jaar geleden. Hè? Maar dat geeft anderen de gelegenheid om dit gat op de markt op te vullen en alsnog heerschappij te gaan uitoefenen en alsnog te proberen Gods rechten, of wat er voor door moet gaan, of wat men er vooraan ziet, in de wereld te hanteren en daar straffen op te stellen en sancties te nemen en dat soort dingen meer. Maar God doet dat niet. Dat hoort nou net niet tot het werk Gods in deze eeuw. Integendeel. Want wat God doet is precies het tegenovergestelde, namelijk zonden vergeven, omdat de hoge priester op de troon zit. Het mag dan zijn dat zijn koningschap verborgen is, zijn hoge priesterschap is niet verborgen, want ik zal u zeggen waarom niet, het is heel eenvoudig. De taak van de hoge priester onder het oude verbond, die immers een illustratie is van de taak van de hoge priester onder het nieuwe verbond, de taak van de hoge priester onder het oude verbond is die van het eenmaal per jaar op de grote verzoendag ingaan in het heiligdom zodat niemand er meer kon zien. Als dus de hoge priester niet gezien wordt, dan moet u niet zeggen hij verbergt zich, maar dan moet u zeggen hij is aan het werk. En als een koning zich terugtrekt en niet op een balkon verschijnt, dan moet u zeggen, hij verbergt zich. Is hij er nog wel? Zou hij ziek zijn? Misschien is hij wel dood. Het verhaal gaat altijd hoor, als een monarch enige tijd niet waargenomen is, dan gaat meteen het verhaal van, hij kon wel, mij mankeert wat, dus is niet goed, maar in ieder geval, wat hij doet regeren, doet hij blijkbaar niet. Want dan stond hij wel op het balkon te zwaaien. Hè? Of zoiets. Ik heb er niet zoveel verstand van, want ik heb die opleiding nooit gehad, dus laat maar zitten. Maar in ieder geval, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is ingegaan in de hemel zelf, zit aan de rechterhand Gods, waaruit we besluiten dat hij als koning zich verbergt en als hoge priester is hij actief. Heb je dat? Mooi, daar zijn we mooi in de streek, want dat is het belangrijkste kenmerk van onze tegenwoordige bedeling. Het werk wat God nu ook doet is, en we hebben dat gelezen, daarom zoek ik het daar niet meer op, maar we hebben het gelezen in Handelingen 15, is het verzamelen uit de heidenen. Alle volken dus, inclusief Israël. Het verzamelen uit de heidenen van een volk voor zijn naam. En dat gebeurt simpelweg als volgt. Er wordt de zaligheid gepredikt aan de heidenen. Sommige heidenen komen tot geloof. En hun zonden worden weggedaan. En dat niet alleen. De hoge priester, na de ordening van Melchizedek, blijft ook verzoening doen voor de zonden des volks. En dat betekent dat deze hoge priester na de ordening van Melchizedek bezig is zich een eigen volk te reinigen en te heiligen, om dat gereinigde volk door zijn priesterlijke dienst aan God voor te stellen. Nou, daar zijn wel een paar teksten van die dat zeggen. Maar zo is het dan wel. Je moet je het goed tot je laten doordringen dat het zo werkt. Dat is wat anders dan koningschap uitoefenen. Dat is iets anders dan heerschappij hebben. Als het over heerschappij gaat, dan wordt men gedwongen. Als de koning verschijnt en als het koninkrijk openbaar wordt, zo lazen we dat zojuist ook in Lucas 19, dat betekent dat de koning komt en zegt, die luiden die dat niet gewild hebben, slaan ze hier voor mij dood. Maar als vandaag iemand het evangelie afwijst, is het heus niet zo dat hij meteen dood neervalt of zoiets. Hetgeen bewijst dat Christus zijn koningschap niet uitoefent, maar in tegendeel, hij is hoge priester en als koning stelt hij zich verdekt op. Hij verbergt zich voor de wereld en daagt me niet uit, want anders noem ik die paar honderd schriftplaatsen in het Oude Testament, nou niet uit hoofd om, waarover die verberging van de Messias gesproken werd. Want dat het zo zou gaan, dat is een aangekondigde zaak in het Oude Testament. Nou, hoe dat ook zij, hij is ingegaan in het heiligdom en in de hemel zelf. En dat is dus in zijn hoedanigheid van hoge priester. En als hoge priester is hij actief om een volk te roepen voor zijn naam. Zoals wij lazen in Handelingen 15. En zoals we dat dan vervolgens lezen, en dan zoek ik het wel op, in Titus. Vers 14. Maar ik lees vers 13 even mee, want er staat in vers 13 dat we zouden verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus, in die volgorde, Christus Jezus, staat weer eens verkeerd om, hè. Wij verwachten namelijk de verschijning in heerlijkheid van onze grote God. Namelijk onze zaligmaker, want God is onze zaligmaker. Wat is dus het werk van God in deze eeuw? Dat hij ons zalig maakt. Juist. Heel goed. Wat staat er ook? Er staat namelijk van deze zaligmaker Jezus, of deze zaligmaker Christus Jezus, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Wie zijn ons? Nou, dat zijn wij dus, ja. Dat is de gemeente. Hij heeft zich namelijk voor de gemeente gegeven. Let wel, hier wordt niet over zijn kruisiging gesproken. Dat kan niet, want aan het kruis gaf hij zich ook, maar niet voor ons. Of wel? Nee, nou in ieder geval niet uitsluitend voor ons. Hij gaf het niet voor ons, maar voor de wereld. Toch? Ja, hij werd daar overgegeven voor de zonden der wereld. Daar stierf hij voor de goddelozen, krachtelozen, de onrechtvaardigen, kortom, de zondaars uit Romeinen 5. He? Maar hier staat dat hij zich overgegeven heeft voor ons. Dat is de gemeente uiteraard. Aan hem wordt toch de brief geschreven. Dus die hetzelfde voor ons, voor de gemeente, maar zo staat het ook in Efeze 5, waarover later meer. Die hetzelfde voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Zodat je maar weer ziet dat je als gelovige weliswaar van ongerechtigheid verlost bent. Maar als gelovige moet je nog steeds van ongerechtigheid verlost worden. Omdat er nog steeds ongerechtigheid is in de wereld waarin wij nog steeds met twee handen en voeten leven. En daarom moeten die voeten en handen wel degelijk gereinigd worden. Bijvoorbeeld bij het koperen wasvat. Maar daar hadden we 2 weken geleden over in Wezep. Zeker. Maar waar het nou om gaat is dat de Heer heeft zich overgegeven in onze tijd voor de gemeente. Dat veronderstelt dat hij iets heeft losgelaten, iets heeft genegeerd, iets heeft opgegeven. En in plaats daarvan heeft hij zich gewijd aan een speciale taak. En die speciale taak is dat hij ons, de gemeente, gelovigen dus, die eigenlijk al verlost zijn, maar dat hij die zou verlossen alsnog van elke ongerechtigheid, want alle zou volgens het tegenwoordige Nederlands, 350 jaar later, elke moeten zijn, die ons zou verlossen van elke ongerechtigheid en dus, en al dus, zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen dat ijverig zou zijn in goede werken. Hier wordt dus ronduit gezegd wat God, onze zaligmaker Christus Jezus, doet in deze tegenwoordige bedeling. Namelijk, hij heeft wat losgelaten, wat opgegeven. Wat dan? Zijn geopenbare koninkrijk uiteraard, of zijn koningschap in het algemeen, zijn koninkrijk. En in plaats daarvan beperkt hij zich tot, want zo moet je dat dan zeggen. In plaats daarvan beperkt hij zich tot de roeping, verlossing en reiniging van een speciaal volk voor zijn eigen naam. Precies zoals het ook stond in Handelingen 15. Die tekst die zou je hier dus zo zonder meer naast moeten leggen. Er staat hier dat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En voor de snelle verstaanders zeg ik er even bij, dat dit dus een beschrijving is van het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus, want dat bestaat uit het reinigen, verzoenen van de zonde des volks. Maar de Hebreeënbrief spreekt erover. En wat zegt de Hebreeënbrief? Waarom moet dat gebeuren? Waarom moet het volk gereinigd worden? Waarom moet het gereinigd worden? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons reinigen van dode werken om, waarom? Om de levende God te dienen. Nou, dat is wat hier ook staat, namelijk ijverig in goede werken. Men moet eerst rein zijn, opdat men God zou kunnen dienen. Men moet reine handen hebben, zei de Heer tegen David, om de tempel te kunnen bouwen. Zoiets toch? Zo was het toch? Anders lees je het nog maar eens na. Maar zo is het. Daarom worden wij gereinigd, daarom werden wij gereinigd en worden wij gereinigd, opdat wij de Heer zouden kunnen dienen. Het impliceert trouwens meteen dat als we niet bereid zijn als gelovigen om de Heer te dienen, ook in de praktijk van ons leven, dan komt ons wezen dat wij ook niet zo erg goed gereinigd worden. In ieder geval merken we dan van die reiniging weinig. Waarom ook? Als wij gereinigd worden opdat wij de Heer zouden dienen, waarom zou de Heer ons dan reinigen als wij hem helemaal niet willen dienen? Denk daar maar eens een poosje over na. Daar kun je ook over discussiëren, moet je niet doen, je moet erover nadenken. Wij geven ons dan ook over aan de reiniging door de Heer om hem te dienen. Daarom zijn er zoveel gelovigen die zichzelf beschouwen als onrein. Ze willen toch de Heer niet dienen. En dus zijn ze onrein. Die dingen hangen namelijk met elkaar samen. Ik weet dat ik het wat moeilijk zeg nu. Maar vooruit maar. Denk daar maar eens een poosje over na. Een andere keer dan. Goed, hij roept dus en verlost dus zijn gemeente en reinigt die om zich zelf, voor zichzelf, een volk voor zijn naam, hè, om voor zichzelf een eigen volk te hebben. En diezelfde waarheid vinden we dan ook inderdaad in Efeze 5. Efeze 5. En dan lees ik vanaf vers 24. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, vertaald met gereinigd hebbende, haar reinigende met het bad des waters, namelijk door het woord, want het bad des waters, een waterbad is een beeld van het woord. Opdat hij haar aan zichzelf, zichzelf een, heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En wat hier gezegd wordt, is dus dat de gemeente onderworpen is aan Christus en dat Christus zich gewijd heeft aan de heiliging en reiniging van die aan hem onderworpen gemeente. Omdat die gemeente aan zich of voor hemzelf zou zijn, namelijk een volk voor zijn naam. Dat is de gedachte en ik hoop dat ik niet hoef te praten over die kwestie van man en vrouw en bruid en bruidegom en al dat soort dingen meer, want het is alleen maar een werkt alleen maar verwarring in de hand bij de bespreking van dit schriftgedeelte. Hier gaat om het principe dat Christus zelf zich heeft gewijd aan deze reiniging en heiliging van de gemeente die aan hem onderworpen is en waarvoor hij dus verantwoordelijk is.
Zie je komt spoedig en mijn noem in bij mij.
Ja, dat is heel goed. Want, laat ik daar meteen gewoon op verder gaan, hè. Want de gemeente is namelijk een volk voor zijn naam. Een speciaal volk voor Christus hoogstpersoonlijk. Ik hoop dat u dat uit die drie plaatsen die ik nou genoemd heb, heb begrepen. Die drie plaatsen waren dus Handelingen 15, Titus 2 en Efeze 5. Een volk voor zichzelf. En dat betekent ook inderdaad dat de gemeente beschouwd kan worden als het loon voor de arbeid van de Heer Jezus. Het is wat moeilijk om het uit te leggen, maar ik zal het ongeveer zo doen. De Bijbelse gedachtegang is dat als iemand werkt voor een ander, voor een baas dus, als iemand iets doet in opdracht, dan is de, het eerste resultaat van zijn arbeid uiteraard zijn loon. Wij zijn het een beetje kwijtgeraakt via allerlei ingewikkelde sociale wetgevingen en toestanden meer. Maar het principe blijft nou eenmaal dat als je, voor, als je wat verdient voor een baas, dan moet daarvan eerst jouw salaris betaald worden. Zo zit het nou eenmaal. Dus het eerste resultaat van de arbeid die iemand doet in dienst van een ander, dat is zijn eigen salaris, zijn eigen loon. Dat is heel privé. De rest niet, want er is een bepaald loon overeengekomen. En de rest, wat er nog meer oplevert, dat komt tegenwoordig niet zoveel meer voor, maar wat er nog meer oplevert, hè, dat is dan bestemd voor die heer in wiens dienst die arbeid gedaan wordt. Uiteraard, dat is een volkomen Bijbels principe. Wel nu, het werk wat God gedaan moest hebben, was in ieder geval een werk ter verlossing van de wereld, maar je kunt ook zeggen in brede verband, het was een werk tot verheerlijking van God zelf. Maar die verheerlijking komt wel degelijk tot stand via de verlossing van de schepping, dat is waar. Nou, punt is nu dat de eersten die verlost worden, dus bestemd zijn als loon voor degene die het werk gedaan heeft. En aangezien het werk gedaan werd door de Heer Jezus Christus, betekent het dus dat de eerste vrucht van zijn arbeid, en dat is de gemeente, beschouwd moet worden als zijn privé honorarium. Ik zeg het nou wat technisch, maar ik hoop dat dat dan duidelijk is. En dus, als er in de schrift gesproken wordt over mijn loon is met mij enzovoorts, dan dienen wij die dingen niet verkeerd te lezen, maar gewoon in de normale betekenis. Staat het in Openbaring 22? Ik citeer het daaruit nooit, maar wat staat er? 22 vers 12. Dank u. Ja, dat, dit is een moeilijke vers. Nou begrijp ik waarom ik hem niet aanhaal, of nooit aanhaal. Want er staat in Openbaring 22 vers 12. Zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Dat vers is dus voor tweeërlei uitleg vatbaar en waarschijnlijk moet je dus ook beide verklaringen dan leveren. De een is dat hij zegt, mijn loon is met mij. Dat is dan het loon eigenlijk van de Heer Jezus zelf. En dan moet je zeggen, zie, ik kom haastelijk om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Begrijpt u dat zo gauw of niet? Ja, zeker. Maar er staat nog meer, er staat ook om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Dus als je dit loon wat hier genoemd wordt beschouwt als de gemeente die immers het loon is aan de Heer Jezus voor het werk wat hij gedaan heeft, dat kan, dan moet je hier toch nog in het vers lezen dat er nog anderen zijn die ook loon zullen ontvangen, want die zullen ook vergolden worden naar hun werken. En dat maakt het vers dus wat gecompliceerd. Dat zal de reden zijn waarom ik me gewoonlijk niet citeer, want gewoonlijk citeer ik in dat verband Jesaja 40... En daar kan helemaal geen twijfel over bestaan. Jesaja 40 vers 10. Waar staat, ziet de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En wie die sterke is, dat weet u, hè? Dat is het beest, de hoorn, of hoe die maar heten mag. Ziet de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen, ziet zijn loon is bij hem, namelijk zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Er staat niet, ziet uw loon is bij hem, uw arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Er staat niet dat hij komt met het loon wat wij of Israël of wie dan ook zal ontvangen. Maar er staat gewoon dat hij komt met zijn eigen loon. Het loon staat er uitdrukkelijk op zijn eigen arbeid. Zijn arbeidsloon. Niet, daar komt de baas met mijn loon. Nee, daar gaat de baas met zijn loon. Dat wat hij verdiend heeft. En zo, als de Heer wederkomt, zal hij komen met de vruchten van zijn eigen arbeid. Dat wil zeggen, als hij komt voor Israël, of naar Israël, om zijn koninkrijk te openbaren, wat heeft hij dan bij zich? De gemeente. Waaruit je maar ziet dat Israël en de gemeente dus niet hetzelfde is. Hè? Maar dat weer even terzijde, want daar hebben we al zoveel over gezegd. Dus inderdaad, zijn loon. Diezelfde gedachte vinden we trouwens ook in Jesaja 62. Daar staat het ook. Jesaja 62, vers 11. Ziet de Heer heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zegt tot de dochter van Sion, zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem. Want wie is het heil van de dochter van Sion? Ja, ik heb het al gezegd natuurlijk, wie is dat? Ja, dat is natuurlijk Christus. Zie uw heil komt, is hetzelfde als zie uw koning komt of zie uw heiland. Dat is ook een hele goeie, heel mooi, ja, inderdaad. Zie uw Messias komt. Dus zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem. Niet uw loon is met hem, zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En dat dat de gemeente is, blijkt uit het volgende vers. Wat een verborgen vers is, maar daarom kennen wij de betekenis. Omdat het spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk. Want er staat, zij zullen hem noemen het heilige volk, de verlossen des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, die stad die niet verlaten is. Zodat er sprake is van twee groepen van mensen. De een is Israël, tot wie dit alles gezegd wordt. De andere groep van mensen is het heilige volk. Dat is namelijk de gemeente, oftewel dat is zijn arbeidsloon uit het voorgaande vers. En als je het Nieuwe Testament niet had, zou je dit nooit of te nimmer kunnen verklaren. Zou je nooit het verband tussen vers 11 en 12 kunnen verklaren. Maar in het licht van het Nieuwe Testament is het duidelijk genoeg. De Heer komt, heeft zijn arbeidsloon, namelijk de gemeente, bij zich. En die gemeente is inderdaad het heilige volk, de verlossen des Heren. En Israël zal genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En dat is natuurlijk Jeruzalem hier op aarde. Dus de gemeente is inderdaad een loon op de arbeid van Christus. En dan zegt hij, ja, dat zijn mij te vage termen in het Oude Testament. Nou, dan nemen we even één uit het Nieuwe. Dan zijn we natuurlijk weer in Efeze terecht. Efeze 1. En hier heb ik niet zoveel aan de Statenvertaling, helaas. Oh jawel, ja, zeker wel. Dat is nog wel goed. zeg het bijna verkeerd. In vers 11 namelijk, Efeze 1 vers 11. In hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn. De nieuwe vertaling is die verkeerd. Die heeft geloof ik in hem in welke wij een erfdeel ontvangen hebben. Of zoiets. Maar het kan wel zijn dat we hem een erfdeel hebben ontvangen. Dat is ook zo, maar dat staat in vers 13 en 14. Maar niet in vers 11, want in vers 11 staat niet dat wij een erfdeel ontvangen hebben, maar dat wij erfdeel geworden zijn. Niet dat we een erfenis krijgen, maar dat wij een erfenis zijn. Wiens erfenis dan? Wel, die van Christus uiteraard. Wij zijn zijn erfenis. Zijn eeuwige bezitting betekent dat zo ongeveer. Wij zijn namelijk zijn loon. En dat is logisch, omdat wij de eerste vruchten zijn van zijn arbeid. Eenvoudig, hè? Daar is helemaal niks moeilijks aan. Dus een volk, de gemeente is daarom ook een volk wat speciaal bedoeld is tot verheerlijking van de persoon van de Heere Jezus Christus. Tot eer, niet zozeer van de hoedanigheden van de Godheid als zodanig, maar speciaal verbonden met de eer en heerlijkheid van de Heere Jezus zelf. Waarna de volgende fase in het verhaal is, dat wij daarom ook beschouwd worden als leden van het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Het zal duidelijk zijn dat het lichaam speciaal bestemd is voor het hoofd. Maar wat moet een hoofd nou zonder lichaam? Kijk, of de mensen zijn met een levendige fantasie. Hè? Ja, dus. Goed, nee, dat gaat dus zo niet, hè. Dus inderdaad het lichaam van Christus, maar dat is een ander beeld waar we het nog wel over zullen hebben. In ieder geval moet de gemeente beschouwd worden als speciaal resultaat van de arbeid van Christus. Het eerste resultaat ervan en dus als een bijzondere loon van Christus. En dat verklaart ook waarom de Heer Jezus zelf heel bijzondere zorg heeft voor de gemeente. Meer, een grotere zorg zou je misschien moeten zeggen, dan de zorg die hij in de toekomst zal hebben voor Israël. Ik weet niet of het helemaal verantwoord is om dat te zeggen, maar die indruk heb ik in ieder geval altijd gekregen. Als ik het zo zeg, word ik verlost van de vraag, maar waar staat het dan precies? He? Maar in ieder geval is het zo, dat in de toekomst, als God Israël heiligt, wat die ook verzameld wordt uit de heidenen, want het is natuurlijk wel degelijk zo, als dat gebeurt, dan is het niet zo dat hij zijn koningschap heeft opgegeven om zich aan die taak te wijden. Integendeel, dat hoort namelijk bij zijn koningschap. Een van de taken in zijn koningschap, van zijn koningschap, is de verzameling en de heiliging van Israël. Maar wat hij in onze bedeling doet, is niet zijn koningschap vestigen in de wereld, maar uitsluitend zich wijden aan de heiliging van de gemeente. Als je dat in procenten kon uitdrukken, dan betekent dat hij 100% bezig is met de roeping van de gemeente, met niks anders. En de wereld klaagt. En Israël ook is jaloers. Waarom? Omdat de Heer aan Israël niks doet, aan de gemeente wel. Dan heb je dit verhaal weer. De tegenwoordige waarheid, de present truth, de tegenwoordige waarheid is dat God de wereld heeft losgelaten, heeft overgegeven, zoals staat in Romeinen 1, maar ik ga het nou maar eens niet met u lezen deze keer, hè. Heeft de wereld losgelaten, is Israël losgelaten enzovoort, en ze zoeken het maar uit. Willen ze in de duisternis leven, dan leven ze maar in de duisternis. Willen ze onreinigheid gieriglijk bedrijven, dan doen ze dat maar. Hebben ze de waarheid liever, hebben ze leugen liever dan de waarheid, nou laat ze, de Heer zegt, zal ze wel een geest der leugen sturen. He, die zullen ze geloven. Ja, ja, zeker. En dat gebeurt vandaag aan de dag ook. Maar aan de andere kant is er het verhaal van de roeping van de gemeente. Want iemand die wil en die zich onderwerpt, daar ben ik terug aan Efeze 5. Iemand die zich als gelovige vandaag onderwerpt, als lid van de gemeente dus, onderwerpt aan Christus. Dat is geloof hoor. Iemand die zich onderwerpt aan Christus, wordt daardoor het voorwerp van de hoge priesterlijke taak van Christus, namelijk die van reinigen, heiligen, verzoenen enzovoorts. Eigenlijk het totale werk van het tot stand brengen van één heilig en rein volk. Want dat is tegenwoordige waarheid, dat Christus de ene, één volk bij elkaar, op dat wat verdeeld is, wordt verzameld en tot één gemaakt en gebracht tot Christus. En het wordt zelfs gemaakt tot één rein en heilig lichaam. Dat is wat God doet in Christus. En voor de rest doet hij niets. Dat klinkt wat raar, want dan lijkt het net dat hij niet actief is. Maar laat ik het anders zeggen. Daarbuiten doet hij niets. En als u, je zou daar dus een paar avonden over moeten spreken, hè? Over zo'n onderwerp. Maar het heeft weinig zin, u moet erover nadenken wat het betekent. Want het verklaart de dingen in de wereld om ons heen. Het verklaart de dingen in die veel kleinere wereld om u heen. Het verklaart zelfs de dingen die zich voordoen in uw eigen particuliere privéleven als gelovigen. Die dingen namelijk die er zijn, waar we geen vrede mee hebben, die heel beroerd toegaan, maar nou eenmaal, ja, de Heer doet er niks aan, blijkbaar. Waarom niet? Omdat hij er niks mee te maken heeft, is zijn werk niet. Hij heeft dat losgelaten, zei, wil je die kant op, nou dan ga je toch die kant op. En als ik wat voor je doen kan, kom dan maar dan op mijn manier. Want het is bepaald niet zo dat als wij problemen hebben, dat de Heer ze oplost wanneer we erom vragen. Maar het is andersom. De Heer heeft zijn werk, niet wij. De Heer heeft zijn werk wat hij volvoert. Wij kunnen ons aan hem onderwerpen en dan zal hij zijn werk ook volvoeren in ons. Maar dat werk is van tevoren bepaald. En de grote lijnen daarvan, die liggen van tevoren vast. We hebben ons eraan over te geven, dat is alles. Doen we dat niet, dan zijn we hopeloos mis. En dan vallen we buiten het werk wat God doet in Christus in deze tegenwoordige eeuw. Nou, zoiets is het ook, hè? Je moet erin liggen, anders heb je er niks aan, hè? Want daarbuiten is een vijandige wereld. En dan ga je in dood, zo ligt het ongeveer. En dat gebeurt ook werkelijk. Dus het is een ernstige zaak, zo bedoel ik het ook. Maar verder is het ook een erg simpele zaak. We hebben geen keus. We hebben of de duisternis en de ellende van de wereld, of we hebben het werk wat God doet in Christus, dat niet door ons bepaald is, maar waaraan wij ons wel kunnen overgeven en waaraan wij ons zouden moeten conformeren. Dat is een moeilijk woord voor, dat beeld zouden wij gelijkvormig moeten worden. Diezelfde vorm zouden wij moeten krijgen. Wij zouden ons daaraan moeten onderwerpen en aanpassen. Dat is het verhaal. En dat is ook het verhaal met name van de Efezebrief, omdat juist in de Efezebrief speciaal gesproken wordt over de roeping en taak van de gemeente. In diezelfde Efezebrief zien we trouwens nog wat anders en daarmee komen we nog heel wat dichter bij de het speciale werk van God in onze bedeling. Er staat namelijk in datzelfde Efeze, maar nu in hoofdstuk 2... Daar staat, en daar ga ik wel snel overheen omdat ik het bekend veronderstel, maar daar staat in de eerste plaats dat de gemeente bestaat uit mensen die niet alleen met Christus zijn opgewekt, en die dus deel in zijn opstanding, maar die ook met Christus gezet zijn in de hemel en dus delen in zijn hemelvaart, want de gelovigen van onze bedeling delen in het priesterschap van Christus wat hij uitoefent in de hemel. En dus hebben wij deel aan zijn hemelse positie. Dat is wat hier staat en het is in een paar woorden niet uit te leggen. Maar dat hoeft ook niet, we moeten het eerst maar eens even aanvaarden. Daar gaat het om. De hemelse positie van de gelovigen. Dat staat dan ook uitdrukkelijk in vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Die God heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan vers 6, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. De opstanding van Christus en hemelvaart van Christus werd al genoemd een paar versen eerder in hoofdstuk 1, vers 19 en 20 en 21. Maar hier in hoofdstuk 2 staat dat de gelovigen van onze bedeling daaraan deel hebben gekregen. En dus delen in de hemelse positie van Christus, dat is nu een open deur intrappen natuurlijk, want ik heb al gezegd dat wij zijn speciale eigendom zijn, zijn speciale beloning, kortom, we zijn zijn lichaam, dus zijn we waar hij is en waar is hij? In de hemel, hij heeft een hemelse positie, dus delen wij in die hemelse positie. Het is betrekkelijk eenvoudig om het zo naar voren te brengen, en het is de bevestiging wat verder beschreven staat in andere schriftplaatsen, met name dan Filippenzen 3 vers 20. Maar laat ik het even anders doen. Laat ik eerst even een andere tekst noemen, want we hebben het nou over die hemelse positie van de gemeente. Laat ik dan noemen Galaten 4. Ik had natuurlijk moeten noemen eigenlijk Galaten 1... waar staat in vers 4 dat Christus zichzelf gegeven heeft, gelaten 1 vers 4, dat Christus zichzelf gegeven heeft Niet voor de zonde van de wereld, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Maar hij heeft zich gegeven voor onze zonden, die van de gelovigen. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Maar dat is hetzelfde als opdat hij ons heiligen zou en reinigen zou. Want hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat betekent dat er nergens anders meer plaats voor ons is dan ergens anders in die andere wereld. Maar in ieder geval in de hemel, of beter nog in zijn koninkrijk, in de toekomende aion in plaats van deze boze aion. Maar ik wilde met u naar Galaten 4, dat is een wat moeilijker. Want in Galaten 4 wordt de hemelse positie van de gelovigen uitgedrukt in beeldspraak. En eigenlijk is dat de enige goede manier, hoor, om het te doen. Omdat de positie van de gelovigen van vandaag gebaseerd is op de oud-testamentische belofte aan Abraham en David. Hij is daaraan ontleend, maar het is daarvan een hogere toepassing. En een hogere toepassing heeft altijd te maken met typologie. Want wat is de hogere toepassing van de Ark des Verbonds? Noem maar wat, hè? Dat is de genadetroon in de hemel, toch? Ja, zoiets, hè? En wat is de hogere toepassing van Jeruzalem? Dat is de hemel zelf, en dat staat hier ook. Want wat staat er? Wel, er wordt een heel verhaal verteld in Galaten 4 over het verschil tussen Ismaël en Isaac, waarbij Ismaël fungeert als type van Israël en waarbij Isaac fungeert als type van de gemeente. En dan staat er, want er is geschreven in vers 22 dat Abraham twee zonen had. Dat is leuk als je het hebt over het zaad van Abraham. Wie is dat? Nou, hij had in ieder geval twee zonen. Later nog zes. Nee, niet zeven. Later nog zes, want hij had er acht. Hè? Goed. Nou, in ieder geval, hij had twee zonen. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. De moeders waren namelijk verschillend. Maar de ene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Nog deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Want toen God Abraham zaad beloofde, dacht hij niet aan Ismaël, hoewel Ismaël geboren werd. Maar hij dacht aan Isaac. Ja. Nou. Welke dingen zijn die andere beduiding hebben? Er staat eigenlijk dat ze op dat ze letterlijk eigenlijk helemaal geen betekenis hebben. Dat staat er eigenlijk, hè? Ze hebben andere beduiding, staat er. Ze hebben een geestelijke betekenis, deze gebeurtenissen uit het leven van Abraham. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot slavernij barende, zodat Hagar en Ismaël vergeleken worden met het oude verbond. Want onder het oude verbond werd een volk geboren in slavernij. Slavernij van de wet, namelijk. En daar is Ismaël de uitbeelding van. En dan, vervolgens, dan staat er, want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem. Zodat we al twee parallellen, totaal drie naast elkaar krijgen. Namelijk, Hagar is een beeld van Sinaï, is een beeld van Jeruzalem dat nu is. Het natuurlijke oude aardse Jeruzalem. Dat is drie keer hetzelfde dus. Want zo gaat het met typologie. Dat is maar niet één, niet een type en daarvan de afbeelding enzovoort. Maar het gaat veel vaker, het herhaalt zich. Maar goed, maar er staat tegenover, maar Jeruzalem dat boven is. Kijk, daar komen we. Een Jeruzalem dat boven is. Waar staat in de Bijbel dat er boven een Jeruzalem is? Nou, hier. En voor zover ik weet is het de eerste keer. Kijk even rond of iemand weet of het nog ergens eerder staat. Maar ik zou het niet weten. Jeruzalem boven. Wat is dat Jeruzalem boven? Is er in de hemel een stad gebouwd die ze ook Jeruzalem genoemd hebben? Of was het andersom? Hebben ze op aarde ook een stad gebouwd die Jeruzalem heet omdat er in de hemel zo in was? Daar lees je er niks over. Nee, het punt is gewoon dat Jeruzalem een beeld is van de hemel zelf. En zoals Jeruzalem het ideaal van de natuurlijke Jood vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt de hemel het ideaal, de eindbestemming van de gemeente. Van de geestelijke Jood, zo is het precies, ja. van het geestelijk Israël. Ik mag de term eigenlijk niet gebruiken. Hè? Maar zo ongeveer is het. Het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Want het Jeruzalem wat op aarde was, was niet vrij. En er staat niet dat Jeruzalem in de toekomst is vrij. Maar er staat dat Jeruzalem dat boven is vrij. En het wordt toegepast op de gelaten. En dus betekent het dat hier gesproken wordt over de hemelse positie van de gelaten. En dus van de gelovigen in het algemeen. En bovendien betekent dat aangezien het een hemelse positie is, is men dus vrij en niet onder de wet. En dat is de strekking van de hele Galatenbrief. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder, zoals Jeruzalem wat beneden is, beschouwd wordt als de moeder van Israël. Maar het leven van Israël komt toch vanuit Jeruzalem, dat is dus de moeder, inderdaad. Maar het leven wat wij hebben ontvangen komt uit de hemel. Dus het Jeruzalem dat boven is, dat is gewoon de hemel dus. Dat is ons allermoeder. Zodat hier gezegd wordt dat de gelovige een positie heeft niet op aarde en onder de wet of in slavernij van de zonde of wat ook. Maar in tegendeel heeft een positie in de hemel en dus een positie van vrijheid. Ja?
Gaat die, laten we zeggen, ik dacht dat Jacob of Isaac de echte de aartsvader was? Van Israël.
Ja,
dat wordt hier vergeleken met gemeente.
Ja, kijk, dat is het punt. Isaac is letterlijk de stamvader van Israël. En van het Jeruzalem wat nu is. Maar overdrachtelijk of geestelijk is hij daarmee een type van Christus en de gemeente. Oftewel, Isaac is letterlijk... met zijn zaad te maken, met zijn afstammeling te maken met het oude verbond. Maar overdrachtelijk, geestelijk dus, is hij een beeld van het nieuwe verbond. En dat is wat hier gezegd is. Dat zijn dus twee verschillende dingen. He? Maar ik heb er nog wat meer over te zeggen, maar dat komt vanavond in elk geval niet meer. En ook niet naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Ik ga gewoon verder staan, want er is geschreven: wees vrolijk, gij onvruchtbare. Wees vrolijk, Sarah. Leuk is dat, hè? En toen werd ze vrolijk en begon ze te lachen. En toen zeggen ze, Sarah was ongelovig en ze spotten, want er zijn zoveel christenen die kunnen zich niet voorstellen dat een christen kan lachen. En Sarah lachte. Dat moet wel een bewijs van ongeloof geweest zijn, maar het is niet waar. En het duidelijkste bewijs daarvoor is natuurlijk dat vervolgens de geboren zoon inderdaad zo genoemd werd. Isaac. Ik zal lachen, betekent dat. En je wilde niet vertellen dat Isaac een bewijs is van ongeloof, want in Hebreeën staat dat Sarah door het geloof zaad geworpen heeft. Zeker. Door geloof. En de geboorte van Isaac is een bewijs van het geloof van Sarah. En het lachen was geen lachen van spot, maar een lachen van blijdschap. En dat is waartoe een mens wordt opgeroepen. Via de blijde boodschap om te lachen, want de Heer heeft ons aan het lachen gemaakt. Dus een gelovige die kan lachen, is iets met hem fout. Zeg ik even onder ons zo, hè. Als een gelovige niet kan lachen, dan zit er iets verkeerd. Daar moet iets aan gedaan worden. Nou, dat is hij. Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen baresnood hebt. Want de kinderen der eenzame, de kinderen van degene die alleen is, de onvruchtbare dus feitelijk, zijn veel meer dan van degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn zonen of kinderen, dat maakt me niet uit. Wij zijn kinderen der belofte, zoals Isaac dat was, staat er. En daarom wordt het verbonden met een Jeruzalem wat boven is. Ik weet wel dat ik daarmee het schriftgedeelte niet uitgebreid verklaard heb. Zal misschien nog niet duidelijk zijn. Maar u dient er alleen nou maar even uit op te pikken dat hier gesproken wordt over een hemelse erfenis van de gelovigen. En dus over een hemelse positie. Dat kan niet anders, maar dat hebben we hier ook gelezen. Want als we een aardse positie zouden hebben, dan zouden we als gelovigen geplaatst worden in ieder geval onder zekere regels of wetten. Maar aangezien we niet onder regels of wetten vallen, hebben we geen plaats op aarde, kunnen we niet leven, kunnen we niet een positie hebben op aarde. Dat is volstrekt onmogelijk onder de gegeven omstandigheden. En dus heeft de Heer ons een positie gegeven, juridisch althans, maar heeft ons een positie gegeven in de hemel zelf. En daar is dan ook ons burgerschap en onze wandeling. Zodat de hemelsburgerschap van de gelovigen rechtstreeks samenhangt met de heerschappij van de genade, waarover wij het vervolgens weer morgen zullen hebben.